Stel, je favoriete collega rijdt een heftruck over je been. Je overlijdt na een spoedkeizersnede. Er is brand in de supermarkt, maar de nooduitgang weigert te openen. De stijger op het werk begeeft het en je valt meters naar beneden. Je stapt op je fiets, rijdt richting je werk, maar je arriveert nooit omdat je onderweg wordt aangereden door een persoon die net iets te veel gedronken heeft. Dood. Ik weet het. Dit is geen hele leuke introductie. Maar stel het overkomt je, wat dan? Welkom bij Het Zal Je Maar Overkomen. Een podcast van Lef Letselschade, waarin we je meer willen vertellen over de wereld van de letselschade en we iedere aflevering een andere zaak uitlichten. Deze week in Het Zal Je Maar Overkomen, aflevering 3, Blaffende Honden Bijten. Hallo lieve mensen thuis, of in de auto, of waar dan ook. Leuk dat u luistert. Mijn naam is Glenn en naast mij zit Anouk. En wat jullie misschien nog niet weten, is dat Anouk naast letselschadeadvocaat ook mijn stiefzus is. En Anouk, vind je dit een beetje leuk om samen met mij te doen?
Ja, zeker. Ik vind het sowieso een verandering. Sinds dat ik mijn eigen kantoor ben gestart, ben ik veel bezig met mijn zusje in verband met social media. Nu met jou en met de opnames. Dus ja, ik vind het echt heel leuk dat dat op deze manier kan.
Ja, dus je bent veel met je familie aan het samenwerken eigenlijk.
Ja, ja, maar dat maakt het ook wel weer heel leuk.
Ja, wel eens ruzie?
Nee, eigenlijk nog niet. Nee. Kan nog komen.
Ja, denk het wel. Ik denk dat het nog wel gaat komen. Nou, laten we hopen van niet in ieder geval. Hey, ben jij wel eens een zaak tegengekomen die je eigenlijk te heftig vond en of die je niet wilde doen?
Nou, ik ben heel veel zaken tegengekomen die ik heel heftig vind. Alleen dat is voor mij nooit een reden geweest dat ik dat niet wilde doen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel eens gehad dat ik met een zaak bezig was en dat ik dat ik mijn cliënt niet meer vertrouwde. Dat ik het idee had dat hij de boel belazerde. En dat is voor mij wel een reden om te stoppen met een zaak.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ben je toen ook echt daarmee gestopt?
Ja, ik heb toen wel... ik heb eerst om extra onderbouwing gevraagd om te kijken van of dat ik misschien gewoon een verkeerd gevoel had. Ja. En dat het wel gewoon eerlijk ging. Ja, en hij kon toen ook niet met die extra onderbouwing komen. En hij begon tegen mij te zeggen van je werkt samen met de verzekeraar. En toen heb ik op een gegeven moment wel gezegd van ja, ik moet jou bijstaan op basis van een goede vertrouwensrelatie. Ja, dat vertrouwen voel ik niet. Ja, en ik zeg, ik denk dat je dan beter op zoek kan gaan naar een andere advocaat waarbij je dat vertrouwen wel hebt.
Ja, dat lijkt me heel ingewikkeld als je juist in deze tak van sport iemand niet meer kan vertrouwen.
Ja.
En zonder in al te veel detail te treden, dat lijkt me niet heel slim. Maar wat voor iets was dat dan, waardoor je dacht van oké, nu vertrouw ik het echt niet meer?
Ja, het kwam bij de onderbouwing van zijn schade. Hij kwam echt met posten en met datums. En het was gewoon niet één verhaal. Het was niet één lijn. Het klopte niet helemaal. En daardoor ging ik twijfelen aan steeds meer wat hij mij vertelde.
Ja.
Ja, en toen op een gegeven moment dacht ik van ja, hier moet ik wel iets mee. Want het voelt voor mij dan ook niet goed, zeg maar, om op die manier verder te gaan met de zaak. En gewoon dat tegen de verzekeraar te zeggen van nou, deze schade is er, deze schade is er. Als ik er zelf al niet achter staat.
Okay.
En zo wil ik ook gewoon niet bekend staan bij de verzekeraars.
Nee, dat snap ik. Want dat is ook een band die je eigenlijk moet onderhouden natuurlijk.
Ja.
Hey, en ben je wel eens in een hele vreemde situatie terechtgekomen? Ik noem maar wat, dat je bij een cliënt thuis komt en dat, weet ik veel, alle muren bekleed zijn met mos of zo. Dat je dacht, waar ben ik nou weer in terechtgekomen?
Nou, ik weet nog wel toen ik advocaat stagiair was. En toen ging ik met mijn patroon Jolanda Broeders ging ik mee naar een zaak.
Mm-hmm.
En daar liepen gewoon de kippen in huis rond. Dus dat was wel echt wel een hele heel bijzonder.
Ja, dat lijkt me ook wel leuk. Het kan zomaar zijn dat je de meest vreemde dingen tegenkomt natuurlijk. Ja. Je stapt toch echt
als
even iemand.
Als de kip
iemand
dan opeens voor je op tafel springt, dan sta je toch wel even raar te kijken.
Ja, dat snap ik wel, ja. Ja, je komt toch opeens bij allemaal mensen over de vloer of helemaal gesproken niet komt. En wat hoop je eigenlijk te bereiken met deze podcast?
Ja, ik hoop gewoon op deze manier ook mensen op een andere manier te kunnen informeren. Ik ben best wel actief, maar ja, dan moet je het wel lezen, bekijken. En op deze manier kan je ook luisteren.
Laatste vraag. Wat is je lievelingsgerecht?
Lastig.
Ja?
Ja, dan moet ik wel echt gaan kiezen. Ik hou heel erg van biefstuk, maar ja, ook weer van sushi. Dus ja, één van de twee.
Oké, sushi of biefstuk. Nou, ik keur ik helemaal goed. Oké, top. Nou, dan gaan we beginnen. Het is een mooie zomerse dag als Bas en zijn vrouw José besluiten een lekker stuk te gaan wandelen. Ze trekken hun schoenen aan, gaan naar buiten en genieten van fluitende vogeltjes, de blauwe lucht en het felle zonnetje. Via woonwijken en wandelpaden belanden ze uiteindelijk op een openbare weg met daarnaast een rij huizen. Ze lopen langs een gesloten poort en plots beginnen er vanuit de tuin twee honden hard te blaffen. Even schrikken ze, maar de poort zit gelukkig op slot. Snel lopen ze verder, maar na een paar meter staan de honden plots pal voor hun neus. Ze vallen aan. Anouk, wat gebeurde er toen?
Nou, de honden die vielen Bas gelijk aan. Eerst in zijn linkerarm en vervolgens de andere hond in zijn been en in zijn andere arm. Ja, Bas die raakte helemaal in paniek. Hij probeerde zich te weren, maar ja, het lukte gewoon niet. En het enige wat hij dacht van, ik mag niet op de grond vallen, want anders is het gedaan.
Ja.
Maar ja, hij viel toch op de grond.
En even voor het beeld voor de luisteraars, wat voor honden waren het?
Het waren Rottweilers.
Oh. Okay, dat...
Maar echt nog vrij jonge.
Nog vrij jonge Rottweilers.
Ja.
En hij deed er eigenlijk alles aan om niet te vallen. Zijn vrouw was daar ook bij natuurlijk. Het lijkt me ook heel moeilijk om dan in te gaan grijpen of ertussen te gaan springen. Maar die man die belandt dus op de grond?
Ja. Ja, en zijn vrouw die begint te schreeuwen. Hij zelf schreeuwt natuurlijk, want hij dacht echt van, ja, nu is het klaar. Dit ga ik gewoon niet overleven. En gelukkig ja, hoorden ze het daar wel, de eigenaren hoorden het. Dus die hebben echt de honden gelijk teruggefloten. En op de een of andere manier luisterden ze toen gelukkig wel. En zijn die honden ja, teruggelopen naar hun baasje. Een van de honden die dacht nog wel onderweg, ik bijt ook nog even de vrouw in de arm. Maar uiteindelijk zijn ze wel ja, terug naar hun baasje gegaan.
Ja, en... Waren er uit de buurt of weet ik veel wat, ergens al eens klachten over die honden?
Nee, helemaal niet. Het was ook gewoon een gezin met kleine kinderen.
Dus uiteindelijk zijn die honden teruggeroepen door de baasjes en zijn ze terug naar binnen gegaan?
Ja, klopt.
En Bas en zijn vrouw zijn daar toen achtergebleven. Nog één vraag, waren er nog omstanders bij? Waren er andere mensen die het gezien hebben?
Ja, dat is eigenlijk nooit bekend geworden of dat andere mensen het hebben gezien. Het was wel natuurlijk achter een rij woningen. Dus het zou echt wel kunnen dat mensen het geschreeuw hebben gehoord en dat meer mensen uit hun tuin zijn gelopen.
Ja.
Maar eigenlijk ja, hebben we daar nooit meer onderzoek naar gedaan.
Direct na het ongeval zijn de hulpdiensten ingeschakeld. Bas is naar het ziekenhuis gebracht waar hij gelijk door een traumachirurg geopereerd is. Bas had ernstige verwondingen aan zijn linkerkuit, zijn scheenbeen en beide armen. Na de operatie heeft hij maar liefst 16 dagen in het ziekenhuis gelegen en 40 dagen in een revalidatiecentrum. Zijn linkerbeen mocht hij 4 weken niet belasten. Ook heeft hij 5 dagen een katheter gehad, waardoor hij een blaasontsteking kreeg. Anouk, dat is een flinke lijst met klachten. En buiten de lichamelijke klachten lijkt me dat je mentaal ook een flinke klap krijgt. Hoe was Bas er mentaal aan toe?
Ja, hij was dus ook echt wel mentaal slecht aan toe. Ook zijn vrouw, ze zijn natuurlijk ontzettend geschrokken. Maar ja, iedere keer bleven ze het maar weer afspelen in hun hoofd. Dus iedere keer zagen ze het weer terug. Ja, eigenlijk durfden ze ook nauwelijks de straat op. Gewoon bang om weer honden tegen te komen. Dus ze hebben hier ook wel echt wel hulp voor gezocht.
Ja. Ja, en dan ga jij met zo'n zaak aan de slag. Kun je ons eens meenemen in zo'n proces? Waar begin je?
Je begint met het aansprakelijk stellen van de eigenaren. Nou ja, dat verliep eigenlijk heel soepel. We hebben die mensen aangeschreven. Die hebben het gewoon doorgestuurd aan hun verzekeraar. En de verzekeraar heeft eigenlijk de aansprakelijkheid gelijk erkend. Dat was echt geen discussie.
Nee, dus het was gelijk vrij duidelijk waar de schuld lag, zeg
ja,
maar.
Ja, klopt. En nou ja, daarna ga je de medische situatie en de schade in kaart brengen. Dus voor de medische situatie ga je medische informatie verzamelen. Dat stuur ik door aan mijn medisch adviseur. Die gaat daarover een advies uitbrengen. En dat blijf je eigenlijk iedere keer herhalen. Dus iedere keer, bijvoorbeeld na 3 maanden, vraag je weer nieuwe informatie op.
En waar vraag je die informatie op?
Bij de artsen en behandelaars waar Bas is geweest.
En zij zijn dan verplicht om dat te delen?
Ja, ja, dat is wel met de machtiging van ja. Bas. Want ik moet natuurlijk wel zijn toestemming hebben. Maar dan zijn ze het verplicht ja. te delen. Ja.
Ja, dus je gaat stap voor stap ga je eigenlijk in kaart brengen wat voor klachten er zijn. En wat voor gevolgen dit heeft voor de toekomst.
Ja. Ja, inderdaad. En dat doe je op medisch vlak, maar je doet dat ook met betrekking tot de schade. Dus nou ja, in eerste instantie ga je de schade in kaart brengen tot aan het moment zeg maar dat de aansprakelijkheid is erkend.
Mm-hmm, ja.
En iedere keer, ook weer bijvoorbeeld iedere 3 maanden, ga je kijken van nou, wat voor schade is er de afgelopen periode geweest. En dan vraag je iedere keer om een voorschot aan de verzekeraar, zodat mensen niet in de financiële problemen kunnen komen, maar ja, iedere keer voldoende geld hebben om die kosten ook te voldoen.
Ja, ja. En ik kan me ook zo voorstellen dat dan de partij die aansprakelijk wordt gesteld het er niet altijd mee eens is. Wie bepaalt dan die uiteindelijke vergoeding?
De verzekeraar. Dus in dit geval zeg maar gaat het gewoon door naar de verzekeraar. Ja. Hebben de eigenaar ook geen eigen risico en dan bepaalt de verzekeraar echt of dat ze de aansprakelijkheid erkennen en ja, welk bedrag ze bereid zijn te vergoeden.
Ik heb hier natuurlijk helemaal nul verstand van. Maar je ziet dat natuurlijk in films vaak of in series dat ze dan in hoger beroep gaan. Kan dat in dit soort zaken ook?
Dat kan, maar in principe ga je dus die schade in kaart brengen en je gaat de medische gevolgen in kaart brengen. Dan ga je in overleg met de verzekeraar. De verzekeraar beoordeelt dat. Ja. Nou ja, je hebt echt wel eens wat discussiepunten, maar over het algemeen kom ik er gewoon met de verzekeraar goed uit. Ja. Maar als er echt discussiepunten zijn die blijven, dan pas ga je richting de rechter. Dus dan pas ga je procederen.
Ah, oké. Okay. Dus daar zitten niet, we nog. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, want ik heb dan zo'n beeld voor me van jou in een rechtszaal met allemaal mensen erbij, met zo'n jury. Maar dat is denk ik een heel Amerikaans beeld. Daar kom je eigenlijk niet eens. Dat is pas een stap daarna als jullie er niet uitkomen.
Ja, het kan gewoon dat in de zaak, zeg maar, en dat hoeft niet per se pas bij de afwikkeling, dat kan ook eerder, dat er gewoon bepaalde discussiepunten ontstaan en dat je er gewoon echt onderling niet uitkomt. Ja. Ja, en dan moet je een procedure starten. Maar het is niet zo dat er standaard wordt geprocedeerd in letselschadezaken.
En Anouk, wat is er eigenlijk met de honden gebeurd?
Nou, na dit incident zijn de honden onderzocht door een hondentrainer. Maar ook de hondentrainer hebben ze aangevallen. Dus uiteindelijk is er besloten om de honden in te laten slapen.
Bas is uiteindelijk niet helemaal hersteld. Hij had nog grote littekens en klachten aan 1 arm. Voor de aanval was hij net met pensioen. Dus er was geen sprake van gemiste inkomsten. Maar de klussen in en om zijn woning kon hij niet meer doen. De door Bas geleden schade is volledig door de verzekeraar vergoed. Daarnaast heeft hij nog een vergoeding gekregen om toekomstige klussen aan zijn woning uit te besteden tot 75 jaar. Tot slot heeft hij een smartengeldvergoeding ontvangen. Een tegemoetkoming in geld voor de geleden immateriële schade die iemand heeft ondervonden. De zaak is met een vaststellingsovereenkomst en belastinggarantie geregeld. Dat betekent dat de zaak definitief is gesloten. Maar in de vaststellingsovereenkomst zijn wel 2 voorbehouden opgenomen. Als Bas in de toekomst iets aan zijn littekens wil laten doen, of als de klachten aan zijn arm verslechteren en hij hierdoor extra schade heeft, dan kan hij de zaak weer heropenen. Anouk, als je de luisteraars nu op basis van deze zaak 1 tip mag geven, wat zou je ze dan adviseren?
Laat je jouw letselschadeadvocaat bij de afwikkeling altijd goed beoordelen of dat er een voorbehoud moet worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Want de vaststellingsovereenkomst zorgt ervoor dat je zaak definitief wordt gesloten. Maar soms zijn er wel redenen waarom er een voorbehoud moet worden opgenomen, zodat je toch nog de mogelijkheid hebt om de zaak in de toekomst te heropenen.
Je luisterde naar een aflevering van Het zal je maar overkomen. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door De Podcats, Lef Letselschade en Potato Dordrecht. De zaken zijn anoniem, daarom gebruikten we andere namen.